Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Meneer Den Dekker is na lange tijd weer thuis mogen komen. En Marina Stolk is opgenomen in het Delta ziekenhuis in Portugal. Deo Valente, volgende week zondag, dat is 29 maart, is er een sing-in georganiseerd door de JV. U kunt na de middagdienst blijven mee eten en de hele gemeente wordt van harte uitgenodigd. De avond begint om 7:45. En er wordt in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er de extra voorjaarszendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant Dominee van Kampen. En nemen we tevens afscheid van broeder Bontebal, die zijn ambt als diaken vandaag zal neerleggen. Overigens is er geen afscheid nemen met handen schudden. Dat zullen we doen bij de uitzendingsdienst. Die zal worden gehouden over een aantal maanden. Namens de kerkraad wens ik u allen en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 45 en daarvan vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45 vers 1. Wij doen vanmiddag ook belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en willen daarna zingen uit Psalm 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Psalm 69 vers 4. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We openen de Bijbel en we hebben vanavond een profetenlezing, een evangelielezing en een epistellezing. We beginnen met de profetenlezing, Jesaja 53, vers 1 tot en met 3. En dat is tevens de tekst. Jesaja 53, vers 1, 2 en 3. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing is een evangelielezing, Johannes 12, vanaf vers 37. Johannes 12, vanaf vers 37. Er staat boven in mijn Bijbel, de Joden blijven verhard. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer van mensen lief, meer dan de eer van God. En Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik alzo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. De lezing, dat is de epistellezing, de brieflezing uit Romeinen 10. Romeinen 10. Dan begin ik te lezen bij vers 14. Vers 13. Romeinen 10 vanaf vers 13. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Doch, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vraagde. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Wij gaan nu samen bidden en wij denken zo als is afgekondigd aan meneer Den Dekker, die thuis is en ook vanmiddag in de kerk is. Voorbeden is ook gevraagd voor Frank Ketelaar. Vanmiddag wordt het kindje gedoopt in Monster en morgen dan vertrekt hij voor een aantal maanden naar Oeroesgan. Marine Stolk is dankbaar voor de kaarten die u gestuurd hebt en ook dankbaar dat hij zo snel al in Delta kan worden opgenomen. Manix Muis is geholpen aan zijn tanden. Meneer Smit, en we nemen ook afscheid van Nico en Jolanda Bontebal. Althans, Nico wat betreft zijn diakenambt. Zullen we samen nu eerst bidden. Grote en machtige God, Heere der Heren en Koning der Koningen. Wij komen tot u op deze zondagmiddag, uw dag. De eerste dag van de week, de opstandingsdag. Zoveel plaatsen in ons land, maar ook in het buitenland, over de hele wereld komen christenen samen. Om te gedenken dat u leeft. Om te vieren dat u de Almachtige bent. Die alle macht hebt in de hemel en op aarde. Heren, wij danken u dat wij ook vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Te midden van het gerumoer van een stad, 7 dagen per week, komen we samen om u te eren, om een woord van u op te vangen, om een woord van u te mogen meekrijgen, dat we weer mee kunnen nemen de week in. Hebben we ook nodig, heren, want de accu is zo gauw leeg. Ook geestelijk moeten we weer opgeladen worden, want anders dan loopt het leeg. U zegt in uw woord, word vervuld met de Heilige Geest, en dat hebben we telkens weer nodig, want er zit in ons hart een gat. En voordat we het weten, dan is het weer niks. Dan is het weer leeg. Dan is het weer half vol. Dan is het niet meer zo tot aan de rand. Dan bobbelt het niet meer over. Dan wordt het allemaal weer zo gewoon. En dan is het allemaal weer zo magertjes. Heren, we komen tot u. Danken dat we tot u mogen komen. Telkens weer. Soms denken we wel eens, u ziet ons weer aankomen. Elke week weer opnieuw moeten we zonde belijden. Elke dag weer opnieuw. Vaak vallen we in dezelfde fout. En dan moeten we weer opbiechten. Heren, ook vandaag is me weer niet gelukt. U ziet ons weer aankomen. En toch staat die deur altijd weer open. U hebt gezegd 70 maal 7 maal. Als er berouw en belijdenis is. Dan stoot u ons niet van u af. Heren, wat hebt u een groot hart. O God, u bent nog dezelfde die met innerlijke ontferming bewogen is. Die nog zoveel aan doet om ons aan uw hart te drukken. Ook vanmiddag doet u dat weer. Ook vanmiddag bent u bezig aan onze ziel te arbeiden. Heren, wij willen u bidden dat de schellen van onze ogen mogen vallen. Dat de Heer Jezus niet langer tot onze kennissenkring zal behoren. Maar dat hij de Heer van mijn leven zal worden. Heren, wij weten veel van u. Wij hebben veel over u leren kennen vanuit opvoeding en vanuit de kerkgang en vanuit de clubs, de jeugdvereniging. Wij hebben veel kennis van u. U behoort tot onze kennissenkring. En toch, u wilt de Heer zijn, de koning van ons hart. Wilt u zo u een weg banen door uw woord en geest naar de kern van ons bestaan. Heere God, werkt u ook vanmiddag? Dat zal me niet vanzelf spreken, maar wij stellen onze harten voor u open. En wij stellen ook dit kerkgebouw voor u open. Wilt u zelf komen en dit kerkgebouw vervullen met uw heerlijkheid? Dat we mogen merken, de Heere was er vanmiddag ook. Want dat merken we, verschil tussen uw aanwezigheid en uw afwezigheid. Vul onze harten zo, Heere, dat we dicht bij u willen leven. Wij moeten nu ook eerlijk bekennen dat ons gebedsleven vaak zo mager is. Allemaal hebben we druk. Niemand die zegt dat hij het niet druk heeft. Allemaal moeten wij ook zeggen dat vaak het gebedsleven het eerste erbij inschiet. Als we ergens op gaan beknibbelen, dan is daarop. En wie weinig bidt, zal weinig van u, o God, ervaren. Zal ook weinig kunnen betekenen in uw koninkrijk. Leer ons bidden, Heere. Die geheime kracht, die verborgen omgang met u. Om daar niet alleen van te genieten. Maar om ook daar de kracht van te ervaren dat dat de geheime motor is van het geestelijk leven. Van ons geloofsleven. Van het gezinsleven. En van het kerkelijk en gemeentelijke leven. Heren, wij willen ook voorbeden doen. Dankzegging allereerst ook voor meneer Den Dekker. Die na maanden in de Elfranken weer thuis mag zijn gekomen. Die weer mee mag leven met ons. Wat een verschil. Wel in de 11 ranken een kerktelefoon. Wel meeleven op afstand en nu weer in uw huis. Het zal toch zeker ook in zijn hart hebben geleefd. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Al is het in een rolstoel. Om daar met lof uw grote naam te danken. Op de IC gelegen. Kritiek. Was best spannend. U hebt hem doorheen geholpen, Heren. En dan mag hij hier weer zijn, om u de dank te brengen. We willen ook voorbeden doen. We denken aan Frank Ketelaar, pas vader geworden, kindje gedoopt vanmiddag, en dan morgen voor een aantal maanden van vrouw en kind afscheid te nemen in een gevaarlijke missie naar Oeruzgan. Wij bidden u, Heren, voor een bescherming van uwentwege in die gevaarlijke gebieden. Wij bidden u ook om bekering en vernieuwing van zijn hart. O God, wilt u zelf niet alleen zijn buitenkant, maar ook zijn binnenkant voor uw rekening nemen. Wij willen ook voorbeden doen, o God. Danken voor Marine Stolk, die zich omringd weet ook door de gebeden van de gemeente. die ook een gebedsverhoring erin ziet dat hij zo snel overgeplaatst kan worden. Wilt u ook hem, Heere, afhelpen van al zijn verslavingen en van alles wat hem zo bindt, waar hij ook af wil komen. En zegent u ook het traject wat hij nu ingegaan is. Heere, wij willen ook danken, voorbeden doen op familie Bontebal. Na een periode van in het ambt te mogen hebben gediend, neemt hij nu afscheid. Heere, ook dit stuk arbeid is niet te vergeefs geweest, al is het kort geweest. En nu mag hij zich samen met zijn vrouw volledig gaan concentreren deze laatste maanden om uitgezonden te worden naar Malawi. Heere, geef ook in deze laatste maanden van voorbereidingen dat zij ook die geopende deur van uwentwege ook mogen blijven zien. Afscheid nemen is altijd wat moeilijk. Maar Heere, u hebt een roeping en u hebt een zending. En we hebben het gelezen. Hoe zullen ze kunnen geloven daar als ze niet van u horen? En hoe zullen ze van u horen als er niemand dat hen verkondigt? En hoe zullen ze dat gaan verkondigen als niemand ze zendt? En dan gaat u ze zenden. Heere, wilt u ze vrede geven in alle opzichten. Ook in het afscheid nemen. Ziende op hem die roept en die getrouw is en die het ook doen zal. Wij danken u ook voor de periode waarop we samen mochten meeleven en mochten werken, ook binnen het verband van de kerkraad. Heren, zo leggen we de namen in uw handen. Bijzonder willen we ook nog bidden, danken voor Mannix, kleine jongen die geholpen moest worden. Voor zover we weten is het allemaal gebeurd en heren, ook daarin, ook kindergebedjes en gebeden voor kinderen, dat heeft uw bijzondere aandacht. We willen ook bidden voor meneer Smit, die terminaal is. O God, geef hem die rust. Geef hem die zekerheid in zijn hart. Die u gaf aan de moordenaar aan het kruis. Heden, ook jij mag mee, met mij, in het paradijs. Volledige overgave. Neem hem in uw hoede. Zegen hem al goede. Door het dal van de schaduw van de dood. Maar waar schaduw is, is er ook licht. Maak het licht, Heere. Geef uitzicht over dood en graf heen naar u, om eeuwig bij u te mogen zijn. We dragen hem en zijn vrouw en zijn kinderen aan u op. Verheerlijk uw grote naam, ook door dit smartelijke ziekbed, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 22, vers 3. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot, en vers 12, gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Psalm 22, vers 3 en vers 12. Wij zijn bezig met een predikserie in deze lijnenstijd over Jesaja 53. En wij willen vanavond gaan stilstaan bij vers 1, 2 en 3. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Gemeente, er is in de 17e eeuw een bekende Schotse dominee geweest en die heette dominee James Durham. Dominee in Glasgow. En die schreef een uitleg over Jesaja 53, een dikke pil die ik in mijn boekenkast heb staan. En hij gaf dat boek de titel De gekruisigde Christus of ondertitel Het merg van het evangelie. En dat is waar. Jesaja 53 is de kern, de pit, het merg, het hart van het evangelie. We hebben gezien de vorige keer dat het één groot lied is. Een lied over de lijdende knecht des Heren. Een lied van 15 verzen, 5 coupletten van elk 3 verzen. Waarin de hoofdtrekken van de Messias, de heiland, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Waar dat allemaal wordt beschreven in dit lied. Nou, we hebben het eerste couplet gehad. Voorgaande keren, hoofdstuk 52, vers 13, 14 en 15. Het ging over de vernedering en de verhoging van de knecht. En nu vanavond het tweede couplet. 53 vers 1, 2 en 3. En dat tweede couplet van dit lied gaat over het leven van de Messias. En ik heb 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op de prediking over de Messias. Dat is vers 1. Wie heeft onze prediking gehoord? Ten tweede gaan we letten op de grootwording van de Messias. Vers 2. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En ten derde gaan we letten op de houding tegenover de Messias. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben het aangezicht voor hem verborgen. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Ik zet u boven de preek het leven van de Messias. We gaan ten eerste letten op de prediking over hem. Ten tweede gaan we letten op de grootwording van hem. Ten derde, de houding tegenover hem. En ik vermoed dat we punt 3 doorschuiven naar de volgende keer. De eerste gedachte, de prediking over de Messias. Er staat in vers 1, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het begint dus met een vraag, een hele belangrijke vraag. Wie zegt Jesaja, wie heeft onze prediking over deze Messias die vernederd is en die verhoogd is, wie heeft dat nou geloofd? Het lijkt net alsof ik goed luister naar de tekst, alsof Jesaja een beetje moedeloos is. Hij was destijds gezonden. He, als u een klein beetje weet waar Jesaja over gaat in hoofdstuk 6, dan krijgt hij dat machtige visioen dat de Heere aan hem verscheen. En dat hij dan zegt, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En dan wordt hij aangeraakt met een kooltje van het altaar. En dan zegt de Heere zo bij zichzelf, wie zal ik nou zenden naar dit volk? En dan steekt hij zijn vinger op en zegt hij, zend mij. Zend mij. Nou, en dan mag hij gaan in zijn kracht. Hij hoeft niet ver, hij hoeft niet naar het buitenland, naar Afrika, maar hij mag naar zijn eigen volk gaan. Ook daar heb je een zending voor nodig. Een roeping en een zending. En dan gaat hij prediken onder dat volk. Ook profetisch prediken. En dan vraagt hij zich opeens af, ja, maar wat is nou de uitwerking daarvan? Wie heeft onze prediking geloofd? Het wordt wel aangehoord. Maar wat is nou de vrucht van de verkondiging onder het volk? Vraagteken. Nou, dat is vers 1. Het is apart, gemeente, dat dit vers waar Jesaja spreekt, dat dat in het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald. Op 2 plaatsen, dat heb ik gelezen. Dit vers, vers 1 van Jesaja 53, wordt door de Heer Jezus zelf aangehaald in Johannes 12. En door Paulus in Romeinen 10. We hebben het gelezen in Johannes 12. Daar zegt de Heer Jezus dat hij zoveel tekenen gedaan had onder het volk. Onder datzelfde volk waar ooit Jesaja onder gearbeid had. De Joden. De Heer Jezus had zoveel tekenen gedaan. En zoveel gepredikt tot hen. En dat was een volmaakte prediking. Daar was niks op aan te merken. Daar hoefde geen bespreking over gehouden te worden. En hij heeft die prediking bevestigd met tekenen en wonderen dat hij de Messias is. De mensen hebben hem gehoord op de bergen van Galilea. Ze hebben naar hem geluisterd aan de oever van het meer van Genezareth. En ze hebben hem nagewandeld op de straten van Jeruzalem. Maar wie heeft het nou geloofd? Ze hebben het aangehoord, maar de Heer Jezus stond op de laatste dag van een feest. Duizenden aanwezig. En hij stond op en hij riep hardop en hij zei, wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En die geloofstromen van levenswater zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij riep en hij riep en hij riep. Maar wie heeft het nou geloofd? Wie kwam er nou? Een overblijfsel, een rest meer niet. En dan in dat verband wordt Jesaja aangehaald. Die zegt, Heere, wie heeft nou onze prediking geloofd? Als een gebed naar God, als een klacht naar God. Heere, wie heeft het nou geloofd? Als een aanklacht naar mijn hart. Wat doe ik er nou mee? Nou, dat geldt inderdaad voor het volk der Joden. Ik zal u wat vertellen, gemeente. Jesaja 53, hè. Dat hebben de Joden natuurlijk ook in hun Bijbel, in de Tenach, het Oude Testament hebben de Joden. Maar weet u dat Jesaja 53 in de synagoge nooit wordt gelezen? Nooit. Weet je wat ze elk jaar lezen? De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, lezen elk jaar heel nauwgezet. Maar Jesaja 53 wordt nooit gelezen. Het lijkt alsof ze die boekrol hebben meegegeven aan de kameling uit Morenland, verkocht. En daar kijken we niet meer naar. Wie heeft onze prediking geloofd? Een vraag van een Jood aan het Joodse volk. Maar goed, wij gaan er niet boven staan, want in Romeinen 10 komt die vraag terug. Daar is de apostel der heidenen, Paulus, aan het woord. En Paulus heeft ook gepreekt, ook tot de heidenen, vooral tot de heidenen. En die kan dezelfde vraag stellen. Paulus heeft daar gestaan op de Areopagus in Athene, midden tussen die geleerde filosofen. En toen hij ging spreken over Jezus' opstanding na zijn lijden en sterven, spotten de meesten. En er waren maar weinigen die geloofden. Een zekere Dionysius en een vrouw die heette Damaris en dat was het zo'n beetje. Ook bij de heidenen was er veel verzet en weinig geloof. En daarom zegt Paulus in Romeinen 10, ook dat hebben we gelezen, schrijft hij aan de gemeente, aan die gemeente uit de heidenen in Rome. Dat niet allen het evangelie gehoorzaam zijn geweest. Er was een groot ongeloof ten aanzien van de Heer Jezus. En die vraag gaan we nou ook vanmiddag onszelf stellen. We kunnen kijken naar de Joodse volk en we kunnen kijken naar de heiden, maar naar nu u en ik. Wie heeft onze prediking geloofd? En dan ga ik dat eerst vanuit mezelf eens bekijken. Nou ben ik ongeveer 18 jaar predikant. Ik ben geen profeet, maar een prediker. Maar die vraag komt wel eens bij me op, snapt u dat? Sommige predikanten mogen tientallen jaren in het ambt staan. Honderden preken houden. Duizenden mensen bereiken. Miljoenen Bijbels die worden nog steeds verkocht. Maar wie heeft nou die prediking over de Heere Jezus van harte omhelst? Of gaat u naar huis vanavond en u zegt, zoals dat vestje zegt, de preek was goed bevallen, maar elk bleef weer als allen. Gewoon het oude ritme verder. Nooit is tot het besef gekomen dat het naar binnen moet slaan. Die tijding over de knecht van God. Ik vond een mooi lied in het liedboek voor de kerken. En dan gaan we niet over dat liedboek praten, maar wel over Nicolaas Beets heeft dat gemaakt. Dat was een reveiman. En dat staat in het lied. En dat gaat zo. Naar aanleiding van dit hoofdstuk. Naar aanleiding van dit vers. Nicolaas Beet zegt dit. Wie heeft op aard de prediking gehoord? De prediking van het vlees geworden woord. De zoon van God op Golgotha vermoord. Wie durft geloven? Wie ziet in hem Gods reddende arm van boven? Tot ons gestrekt. Wie durft zijn kruis belijden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden met smaad bedekt? Ja. Pilatus die zei, wat moet ik nou met Jezus, Gods Zoon, doen? Wat moet ik nou met hem? Dat is ook wat. Als je elke zondag dat hoort en elke zondag breng ik hem voor u uit. En wordt hij zo dicht bij je gebracht en je zegt, ja, maar wat moet ik nou met Jezus doen? Wat moet ik nou met hem? Wat schiet ik daar nou mee op? Nou, en nu van uw kant, gemeente. Als hoorder. Ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel gehoord als je een trouwe kerkelijk... Hoeveel dominees hebt u al niet gehoord in uw leven? Nou, daar kan je een zondagavond mee doorbrengen. Hoeveel dominees heb ik eigenlijk al niet gehoord? Het zijn al heel wat. En hoeveel preken heb je al niet gehoord? Ja, als je het bijgehouden hebt van jongs af aan, aantekeningen. Dan heb ik heel wat boekjes volgeschreven, dominee. Karren, vrachten, hele ladingen zijn over je heen gegaan. En hoeveel keren heb je al niet uit de Bijbel gelezen? In de loop van de jaartjes dat je hier op aarde mag leven. Wat is die Bijbel een keer, wat keren open gegaan? En hoeveel psalmen heb je als kind op de basisschool al niet geleerd? Heel wat psalmen, maar heb je het nou geloofd? Heb je nou je eraan toevertrouwd aan hem? Of is je hart nou nog van steen? Of is je hart als een spons? Een steen of een spons. Ja, dat is ook een verschil. Een steen of een spons. En als mijn hart van steen is, Heere Jezus, laat dan uw lijden, zoals de rotsen braken toen u stierf, laat dan die stenen harten van mij, laat dat dan mogen breken onder dit evangelie. Aangehoord, maar hoor je er nog van op? Weet je wat geloof is, gemeente? Wat is nou geloof, kinderen? Wat is nou geloof? Ik ben blij dat de kinderen in de kerk zitten, weet je dat? Vanmorgen was ik in de gemeente. Ik zal niet zeggen waar. Maar ik was vanmorgen in de gemeente. En dan had je een kindernevendienst. Nou, prima, prima. Nou, dat was aan het eind. Nou ja, prima. Even tussen haakjes. Maar goed, dat gebeurde daar. Dat gebeurde daar. Maar die kinderen kwamen helemaal niet meer terug. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. Weet je wat nou geloof is? Geloof is dit. Ik herinner mij in vorige gemeente in Hedel. Daar ging ik vaak op het fietsje. Ging ik naar het verpleeghuis Wel Ammerzoden. En tegenover dat verpleeghuis daar had je een winkel. Een tuinwinkel. Een boerenbond heet dat daar. Hier heet dat Intratuin. En wat mij fascineerde, dat was al een aantal jaren geleden, ook in de lente. Op een gegeven moment ging ik een keer naar dat verpleeghuis en toen stond er boven de ingang van die boerenbond, Intratuin, daar stond een grote plaat. En op die hele grote plaat, kinderen, daar zag ik een lammetje en een kind dat zijn handjes legde om de hals van dat lammetje. En dat sloeg bij mij naar binnen. Ik denk, dat is geloof. Dat je nou je handjes, je armpjes, dat je die nou legt om het lam van God. Om die lijdende knecht. Voor de Heere Jezus, dat lam hoef je niet bang te zijn. Wie is er bang voor een lam? Voor de zonde moet je vuur bang zijn. Maar geloven is dat je als een kind je armen om de Heere Jezus heen legt. Wie heeft onze prediking geloofd? De NBV, Nieuwe Bijbelvertaling, die heeft het zo vertaald. Wie kan dat geloven? Wie kan dat geloven? Ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Wie kan dat geloven als je dat nou voor het eerst hoort, hè? Ik denk aan die jongen die zat op de basisschool, een openbare basisschool. En er mocht een dominee, die mocht dan één uurtje godsdienstles geven. En die dat vrijwillig, die mocht je daar naartoe. Nou, die jongen had nergens opgegroeid, nergens in opgegroeid en die ging daar naartoe. Toen dat kind voor het eerst hoorde dat Pilatus Jezus had overgegeven om gekruisigd te worden. Toen was hij zo onder de indruk, toen bleef hij na de les even wachten. Zei die meester, dominee, meester, dat is toch zeker niet doorgegaan? Die had het begrepen. Dat kan toch niet, dat kan je toch niet geloven dat dat doorgegaan is. Dan kan je toch niet indenken dat dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Ja, jongen. Dat is wel doorgegaan. Hij is er aan onderdoor gegaan. En dat was nou nodig. Ook voor jou. Nou, vers 1 is eigenlijk al genoeg voor vanavond. En dan niet zozeer qua woorden, maar gewoon, denk daar nou eens over na. Waar sta ik nou eigenlijk? Een vraag, uiteindelijk met een vraagteken, vers 1. Wie? Wie? Een vraag. En een vraag, daar moet een antwoord op komen. He, als de Heer een vraag stelt, dan verwacht Hij een antwoord van u en van mij. Wat is daarop uw antwoord? Heb je dat nou geloofd? Kom, laten we bij het kruis knielen vanavond. Met z'n allen. En laten we het net zo doen als in de moskee. Met z'n allen knielen. Maar dan met ons hart. En dan voor het kruis. Laten we knielen. En als dan die vraag wordt gesteld. Heb jij nou die prediking geloofd? Dat je dan op mag zien naar die kruiseling. En dat je dan stil en blij mag zeggen. Ja. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus ook voor mij stierf. Er staat er nog wat achter. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wat wil dat zeggen? De arm des Heren geopenbaard. He, bij wie vielen de schellen van de ogen, zegt Jesaja? Bij wie viel de sluier af, zodat je zag, zodat je ging inzien, dat de arm des Heren aan het werk was in die lijdende knecht? De arm des Heren, dat is een beeldspraak voor Gods macht, voor Gods kracht, de arm. Eigenlijk moet je dan denken, kinderen, aan de oosterlingen. Hè, Oosterse mannen, die hebben een wijd, ja, een soort toga achter zo'n wijde tunica aan. Zo'n wijd kleed, zo'n bovenkleed aan. Nou, en als ze niks doen, dan schuilen die armen als het ware in die mouwen. Die armen, die schuilen in de plooien van dat kleed weg. Die arm zie je niet. Maar, als dan zo'n Oosterse man aan het werk gaat, dan wordt dat kleed teruggeslagen, dan ontbloot hij zijn arm. En dan gaat er wat gebeuren. Als de oosterling zijn arm ontbloot, dan wordt er een krachtig werk gedaan. Nou, zo wordt die beeldspraak gebruikt voor God. De arm des Heren. God heeft zijn, met Hebreeën gesproken, zijn mouwen opgezocht. God heeft zijn kleed teruggeslagen. Hij heeft zijn arm ontbloot en van die arm zingen wij. Zijn machtig arm beschermde vromen. Wij zingen van die arm door zijn hoogste arm het geweld onttogen. Ontrukt, gered, bevrijd uit het geweld. Wij zingen van die heilige arm die wrocht, die werkte heil naar leed. Wij zingen van de verlossing en wij spreken van de verlossing door die uitgestrekte arm van God. En nou vraagt hij Jesaja, wie zag nou, wie erkende nou, wie had het nou door, dat in Jezus van Nazareth, in die man van smarten, dat de arm des Heren aan het werk was om heil te bewerken voor zondaars. Dat de arm des Heren redding brengt in de knecht. Wie? Wie? Wat is daarop uw antwoord? Niemand. Niemand. Zijn we dan als kerkgangers voorbijgangers? Zoals de mensen bij het kruis, op die heuvel waar dat kruis stond, waar Jezus aan die naakt aan die houten paal genageld was. En de mensen die gingen daar voorbij, kerkgangers als voorbijgangers. En ze keken even en ze gingen weer verder. Ze keken even en ze knikten misschien of ze schudden hun hoofd en ze gingen weer verder. En er was niemand die knielde. Kerkgangers als voorbijgangers. Wie heeft het nou geloofd? Ja. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte. Dat is, ik heb dus wat gezegd over de prediking over de Messias. Tweede gedachte is het groot worden van de Messias. Dat is vers 2. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Want. Dat geeft de reden aan. Vers 2 verklaart vers 1. Vers 2 gaat uitleggen waarom ze nou niet geloofden in hem. De reden waarom Israël niet geloofde in de boodschap van de Messias. Weet je waarom ze de Heere Jezus, weet je waarom ze het evangelie van Jezus Christus hebben verworpen? Zegt Jesaja. Dat is omdat ze een verachting hadden voor de persoon van Jezus Christus. En waarom hadden ze dan een verachting voor de persoon? Nou, omdat die kwam in vernedering. Het was zo nietig, zo schamel. Zoals hij kwam, zoals hij verscheen in het vlees. Daar kwam het door. De kanttekeningen, die zeggen het zo. Die zeggen, de Joden die hadden zich ingebeeld dat die lang verwachte, die beloofde Messias, dat hij in koninklijke pracht en praal zou verschijnen. In majesteit en heerlijkheid als de komende koning, die zijn openbare intocht zou houden, te midden van het volk en de Romeinen het land uit. U weet, die grote Davidszoon, die schitterender zou zijn dan Salomo in al zijn heerlijkheid. Zo hadden ze zich dat ingebeeld, zo hadden ze zich dat gedacht. Maar het werd het tegendeel. Geen koning, maar een knecht. En geen leeuw die verscheurt alle vijanden, maar een lam dat naar de slachtbank geleid wordt. Niet in Jeruzalem op een paard, maar vanuit dat geringe Galilea der heidenen kan daar iets goeds uit voortkomen. En dan op een ezeltje zachtmoedig. Geen strijder, maar wel een leider met een lange ei. Geen grote Davidszoon, maar een arme timmermanszoon. Is dat hem dan? Moet dat hem wezen, de lang verwachte, de beloofde? Zijn verschijning imponeerde niet. Ze dachten, ja, maar hun gedachten waren verkeerd. Gemeente, dat spreekt mij ook eigenlijk wel aan. Hun gedachten waren verkeerd. Wij dachten. Ze hadden zich ingebeeld, hun denkbeelden klopten niet. Ja, ze hadden daar wel een Bijbeltekst voor. Ja, maar het was eenzijdig. Ja, beter eenzijdig dan onzijdig, zegt u. Ja, dat is waar, maar ook met het eenzijdige gaat het scheef. Die denkbeelden die wij hebben, wij dachten. Ja, dan gaat het vaak mis als wij gaan denken. Als wij onze denkbeelden op de schrift gaan leggen. Naaman, ik dacht dat de profeet zou komen. Een van de toverformule Elise zou uitspreken. Dat dan de abracadabra, dat dan mijn meelaatsheid weg zal zijn. Verkeerd gedacht. Die stinkt Jordaan in. Ja, maar dat had ik, zo had ik het niet gedacht. Zo had ik me niet ingebeeld. Ja, maar die inbeelding klopt niet. Verlos mij, heren, van mijn eigen gedachten. Van mijn eigen denkbeelden. Nou, wat zegt hij dan over de geboorte, over de jeugd, over het groot worden van de Heer Jezus? Want hij is dan een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Een reisje, een takje, een lood. Een twijgje, een scheut, een wortelscheut. Een takje. Nou, dat is gering, dat is nietig, dat is onopvallend, dat is onooglijk. Als een reisje is hij voor zijn aangezicht opgeschoten. Voor Gods aangezicht. En dat beeld van dat reisje, gemeente, dat gebruikt Jesaja wel meer. Er gaat een lampje bij u branden. Een reisje. Oh ja, dat heb ik vroeger ook nog geleerd op de zondagsschool. Die tekst uit Jesaja 11 moesten we met kerst leren. Dat is een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Kerst, de geboorte, het kind, de jeugd van Christus. Hij is als een reisje, zou die voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, Jesaja 11. He, dat hele koninklijke huis van Israël, die koninklijke stam van David, dat was vroeger een geweldige boom natuurlijk, dat koninklijke huis, David, Salomo. He, maar die boom was geveld, die eens zo sterke koningsstam, die was geveld. Door het oordeel van God afgekapt, afomgehouden. En nou staat die tronk er nog. Maar al 6 eeuwen lang was er geen koning meer voortgebracht. En dan komt er na 6, 7 eeuwen, komt daar een reisje uit die, een sprietje uit die afgehouden tronk. Niet terug. Wat moet dat nou gaan worden? Een sprietje. Ja, want het is al groen en fris en teer en groen takje, nieuwe lood. En staat erachter als een wortel uit een dorre aarde. Gevelde boom, reisje en een wortelscheut uit een dorre grond. Dorre aarde, onvruchtbare aarde. Dat is een beeld van Israël. De dorre natie met een onvruchtbare godsdienst. Zo was het toen Jezus geboren werd. Nou, dat belooft niet veel, hè. Een reisje uit een afgekapte boomstronk. En dan ook nog een keer in dorre aarde. Nou, moet je daar nou verwachting van hebben? Moet je daar nou enthousiast in gaan geloven? Nee, geen machtige en prachtige ceder met rijke bladeren. Het begint allemaal zo miserabel klein. Het is allemaal zo klein in Gods koninkrijk. Zo klein. Zo klein. Ja, dat is een gedachte die me de laatste tijd veel bezighouden. Het is allemaal zo klein in Gods koninkrijk. Nog wel. Het gaat met het hengeltje. Het gaat niet met het visnet. Ik zou het liefst allemaal zo met een visnet bijeen willen vergaderen. Het gaat met een hengel. De nacht is ver gevorderd, maar het is nog nacht. Het is nog geen daglicht. Dat komt pas bij de wederkomst. En hier en daar zie je een lichtpuntje, maar overheersend is het nog nacht. Ja. En ik vraag wel eens wachter, wat is er nou van die nacht? Wanneer komt de morgen? En dan zegt die wachter, ook dat is Jesaja trouwens. Wachter, wat is er van de nacht? Ja, morgen dat komt, dat komt die morgen. Maar nog is het nacht. Het is wel zo klein. Zo gering. Je kijkt het zo over het hoofd. Als een wortel uit een dorre aarde. Die wortel is dan de Heer Jezus en die dorre aarde is dan Israël. Er is een vroege kerkvader, heeft dus haakjes. Er is een vroege kerkvader, Origenes. Die past daartoe op Maria. Nou, ook goed gevonden. Maria. Die wortel, dat is dan de Heer Jezus. En die dorre aarde, dat is die niet bevruchte moederschoot. En een niet bevruchte moederschoot is dor. Dus die dorre aarde is Maria. Ja, wat kan. Een groene wortelscheut. En toch, hè. En toch gaat het groeien. Niet zo snel als ik denk, als ik wil, maar toch gaat het groeien. Toch gaat het groeien. En die wortelscheut, die groene wortelscheut, die wordt groot. En uiteindelijk zal het worden een hele grote boom. Een vruchtboom, een hoge grote boom. Die de hele aarde zal bedekken met kostbare vruchten eraan. Een boom des levens, dit scheutje. Alleen zover is het nog niet. Zijn geboorte. En dan staat er, hij zal als een reisje voor Gods aangezicht opschieten. Dat vind ik ook een mooie gedachte gemeen. Die baby van Bethlehem. Dat Jesaja dat al ziet, hè. 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat hij dan nauwkeurig mag zien met de verrekijker van het geloof. En straks zal die Messias geboren worden, nietig klein, de baby van Bethlehem. En dan zal hij opschieten, hij zal opgroeien voor het aangezicht van God zijn Vader. En dat is inderdaad het bestaan van de Heer Jezus geweest. Over de eerste 30 jaar van zijn leven weet ik weinig. Maar ik weet wel dat hij gegroeid is, dat hij groot werd. Dat hij opgroeide en helemaal open bloeide voor het aangezicht van God zijn Vader. Niemand zag het. Niemand had er erg in die eerste 30 jaar van het leven van Jezus van Nazareth. Maar God de Vader zag het wel uit de hemel. Die eerste 30 jaar. Wij weten dan iets over toen hij 12 jaar was. Bezig in de dingen van de Vader. Die eerste 30 jaar toen niemand hem zag. Toen zag God de Vader uit de hemel hem wel. En de rekenen maar op gemeente. Vast en zeker. Zeker te weten. Dat nou het oog van Vader wakend, maar ook met groot welgevallen rustte op dat ene timmermansjochie. Op die timmermanszoon daar in Nazareth. Als die ene lelie te midden van die miljoenen doornen, die ene lelie die sprong eruit. Zonder zonde, volmaakt in gemeenschap met zijn Vader. Voor Gods aangezicht. Hij betekende niets in de ogen van de mensen. Die hadden hem niet in de gaten. Maar hij betekende toen alles voor het hart van God. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Ja, als een lady onder de door. Net zoals bij David was dat ook zo. Erg met die kudde achterin. Niemand had er erg in. Maar die ene David, dat was de man naar Gods hart. God zag hem wel. Die ene Heer Jezus, die grote Davids zoon, niemand had er erg in. Maar God wel. Als een wortel voor zijn aangezicht opgeschaald. Nou, dan gaan we naar vers 2b. En daar staat dit. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Als ik goed lees, dan worden er drie woorden gebruikt. Gedaante, heerlijkheid en gestalte. En die drie woorden geven als het ware een portret van de Messias. Ook weer ongelooflijk als u bedenkt dat Jesaja profeteerde wat zeven eeuwen daarna zal gaan gebeuren. En dat Jesaja hier niet alleen een profetie uitspreekt, maar ook een portret geeft van de Heer Jezus. Zo nauwkeurig. Hij die komt uit het hart van God, in het menselijk vlees, de Messias, Jezus Christus. Hij had geen gedaante, dat is het eerste woord. Geen gedaante. Jesaja wil zeggen, hij had geen lichamelijk voorkomen. Hij was onopvallend, geen aureool, geen krans, geen lauwerkrans of geen lichtkrans om zijn hoofd. Hij kwam bij ons heel gewoon, hij had geen gedaante, geen imponerende gestalte. Heb je er wel eens over nagedacht? De Bijbel zegt niet veel over het natuurlijke gezicht van de Heer Jezus en zijn natuurlijke, zijn lichaam. Daar zegt de Bijbel niet veel over. Maar als je hier over deze tekst nadenkt, hè, gemeente, dan kan ik één ding wel zeggen. Als hij geen gedaante had, dan wil dat zeggen, hij had geen imponerende gestalte. Simson, die had tenminste nog spierballen. Als die man tegenkwam, dan zeggen, nou, dat imponeerde nog. Saul, de koning uit het Oude Testament, die was een kop groter dan de rest. Dan zeggen, nou, dan kijk je tegenop, koningsgestalte. Maar de Heer Jezus, nee. Zelfs Johannes de Doper, hè, als hij bezig is bij de Jordaan aan dopen. En dan komt weer Jezus en dan ziet Johannes de Doper niet dat het Jezus van Nazareth, dat het de Messias is. Maar hij krijgt een openbaring van God op wie je de duif ziet neerdalen. Dat is hem. En daardoor wist Johannes de Doper, oh dat is de Messias. Het was aan zijn uiterlijk niets te zien. Onopvallend. Hij kwam bij ons, niet buitengewoon, niet abnormaal, niet bijzonder. Niet als Johannes de Doper, heel excentriek in zijn kleding, maar heel gewoon. Nou, dat is het eerste woord, hij had geen gedaante. Maar staat er in onze tekst, hij had ook geen heerlijkheid, geen luister. Toen hij kwam uit hemelszalen, toen kwam hij niet pontificaal, maar als een glorie legde hij af. Ons tot redding uit het graf. Alle sier ging eraf. Hij nam de gestalte aan die koning. Zie onze God de koning. Hij werd knecht. De gestalte van een slaaf. Geen sier. Geen uiterlijke majesteit. 0,0. Geen glans. Geen glorie. Geen heerlijkheid. Geen kroon. Geen troon. Dan staat Jezus voor Pilatus. En zegt Pilatus. Bent u dan een koning? Bent u dan een koning? Oh, ja, ik ben een koning, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Oh, ik wist niet dat u een koning was. Dat is niet aan u te zien. Die armzalige verschijning van Christus. Geen koning. Dat hij een regeerder is. Die almacht, die goddelijke glans weg. Geen heerlijkheid. Ik ga het hoe langer hoe meer vreemder vinden eigenlijk. Als ik probeer betrokken te zijn bij deze tekst. Ik ga het hoe langer hoe meer merkwaardiger vinden. Mijn beeld van de Heer Jezus. Jezus zoals ik hem niet kende. Zo komt hij hier op mij af. Geruisloos zijn opkomen als een wortelscheut. Hij schreeuwde niet, hij twistte niet. Hij verhief zijn stem niet op de straten. Geen schreeuwer. Geruisloos in zijn opkomen en nietig in zijn voorkomen. Kijk David, toen hij geboren was. Er staat op David, die was schoon van aangezicht en schoon van gestalte. Ik kon je eraan zien, wat een bijzondere jongen zeg. Knappe kerel. Die man die heeft iets. Die heeft iets. En Jezus, die heeft niets. Die heeft niets. Gewoon. Geen heerlijkheid. En dan het derde woord wat gebruikt wordt, dat is, en hij had ook geen gestalte. Toen wij hem aanzagen, had hij geen gestalte dat je zegt van, nou die wil ik nou hebben. Die verklaar ik nou voor mijn heiland, voor mijn Messias. Daar zat ik op, hem zat ik nou te wachten. Dat is hem. Toen wij hem aanzagen, nee, volgens mij is dat niet de bedoeling. Zo kan het toch niet zijn? Is dat hem nou? Is dat mijn koning? Hij had geen gestalte. Zijn aanzien, de aanblik voor het natuurlijke oog, voor het natuurlijke verstand. Het bekoort niet. Ik voel me niet aangetrokken tot hem in mijn hart. Al zou ik hem gezien hebben. Ja, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat je zegt van ja, dat is hem. Vooral de laatste week, de laatste dag van zijn leven natuurlijk, gemeente. Ja, je ziet hoe geschonden, hoe mishandeld hij werd. Zijn hoofd vol bloed en wonden, de rug gestriemd. De dwarsbalk op zijn schouder, naar de heuvel klimmend, klauterend, voortploegend. Het bloed, de droppels, de wonden, de striemen. Naakt, genageld aan een houten paal als een vervloekte, is dat hem dan? Zwaar geschonden was zijn gestalte en zijn gedaante was niet om aan te zien. Is dat hem dan? Toen wij hem aanzagen, nee, niet aantrekkelijk, afstoot, afschuwelijk eigenlijk, niet begeren. Weet je, hoe werkt dat bij ons? Hoe werkt dat bij ons? Bij jonge meiden, jonge kerels, misschien nog meer bij kerels dan bij meiden, jongen, wij kijken altijd naar het uiterlijk van mensen. Het eerste gezicht is altijd het uiterlijk. En als het uiterlijk nou imponerend is, of aantrekkelijk, een mooi gezichtje, een leuk behangetje, dan zeggen ze, nou, wat knappe meid zijn we dan. Hé jongens, even onder elkaar. Ja, zo gaat dat. We kijken altijd naar het uiterlijk. Zo gaat dat in het natuurlijke leven. En we kijken in tweede instantie pas naar het hart. Ja, dat moet je niet doen, want dat behangetje wordt een keer geel. Een beetje rimpel of zo. En dat behangetje, dat gaat om het hart. Maar gek genoeg, je kijkt daar niet in eerste instantie naar. En als het nou gaat, we hebben even gesproken over de gedaante en de gestalte van Christus. Niet dat we hem zouden hebben begeerd. En dat heeft het volk ook uitgesproken. Als we nou moeten kiezen tussen Jezus en Barabbas, nou geef ons dan maar die terrorist. Geef dan maar dat nog iemand die dit minst nog kan vechten. En Jezus, ja, nou weg met hem. De Matthäus Passion die zingt, er hat uns allen wohl getan. Hij heeft ons alleen maar goed gedaan. En ze kiezen toch voor die kwaaddoener, die boosdoener, die terrorist. Niet dat we hem zouden hebben begeerd. Gemeente, nou ga ik dat toepassen op onszelf. Dan ga ik me eindigen dan maar, zo ongeveer. Weet je wat mij in deze tekst, wat naar mij toekomt, dat is dat woordje wij. Wij. Jesaja die heeft het niet over zij, hun, over wij. Daar zit ieder mens bij, daar zit een ander bij, maar ik ook. Van de kleinste tot de grootste, van de jongste tot de oudste, wij. Wie zijn dat die wij? Nou, Jesaja zegt, dat zijn u, ik en jij. Dat zijn die wij. Als wij hem aanzagen, dan begeren wij hem niet. En wat is dat in de praktijk van ons leven waar? Verlangen we nou naar hem? Staat hij nou op de eerste plaats? Bovenaan? Nummer 1. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David. Oh, daar is het anders dus bij David. Ja, bij David is het anders geworden. Ook niet altijd, maar toen wel. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. En wat staat er nou bovenaan mijn verlanglijstje? Ik herinner mij in mijn vorige gemeente, kinderen, dat ik catechisatie gaf. En toen maakte ik op het bord een... Ja, als je nou een lijst moet hebben van, zeg maar van 5 dingen, je moet 5 punten, 1, 2, 3, 4, 5. Wat zet je dan bovenaan en wat zet je dan op nummer 5? Nou, het ging over school en over vrienden en verkering en hobby's en zo, maar ook over Jezus. En wie zet de Heer Jezus op nummer 5? Niemand. Zeg, wie van jullie zou de Heer Jezus nou willen zetten, even onder ons? Wie zet de Heer Jezus nou op nummer 1? Niemand. Nou, wie zet nou de Heere God, het Koninkrijk van God, wie zet dat nou op nummer 4? Nou, enkele. Nummer 3, ja, de meeste. En de fanatieken die zetten hem op nummer 2, maar er was niemand die nou de Heere Jezus bovenaan zette. Nou zijn dat natuurlijk pubers en daar ga ik niet al te veel over inzien. Maar ik vond het wel, het is wel een symptoom. Als het nou gaat over, begeer je hem nou? Wat staat er nou bovenaan? Wat lokt en trekt er nou? Eerlijk, je hoeft het tegen mij niet te zeggen, maar zeg het nou eens tegen de Heere zelf. Wat staat er nou bovenaan? Eén ding heb ik van de Heere begrepen, dat ik nou de liefelijkheid van de Heere mag aanschouwen. Ja, of, ja, dan zijn ze, ja, ik zeg het met kwaad geweten, maar er staan eigenlijk al zoveel dingen hier tussen staan. Hoe komt dat toch? Wat lokt en wat trekt? En hou je dan niet van de Heere? Ja, maar een klein, een beetje. Ja, dan moet de Heere het dan mee doen, met een beetje. Niet helemaal onderaan, oh nee, dat niet, maar ja, erg zo een beetje, niet koud en niet heet, weet je wel, een beetje tussenin. Lauw noemen we dat. Wij. Dat zijn ook Gods kinderen en knechten. Jesaja, jij ook? Dat geloof ik niet, Jesaja. Je hebt zoveel mogen zien. Jij ook? En dan moet Jesaja zeggen, ja. Ik sluit mij bij die wij in. Ik sluit mezelf niet buiten. Ook ik moet het zeggen. En kan er wel om janken. Ook ik. Ik heb hem niet begeerd. Niet zij, maar wij. Ga niet buiten de deur van mijn hart om. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Gemeente, weet je wat het is met de Heer Jezus? Zijn schoonheid is niet uiterlijk, maar innerlijk. Innerlijk! Ik heb geen mooie Jezus voor u. De Bijbel spreekt niet over een mooie Jezus. In de schilderkunst wel. Nou, ik hou er wel van, ik ben er een leek in, daar gaat het niet om, maar ik vind het wel mooi om te zien. En dan zie je vaak in de schilderkunst, zeker, dan is de Heer Jezus bijna een soort ja, tussenwezen geworden. Ja, zo'n schim. Vriendelijk, mooi, beetje dromerig, altijd een tenger postuur, week, lijdzaam, zacht, met vrouwelijke trekken haast. Verbleekt in de schilderkunst tot een schim, vale gestalte, een vergeestelijk mens. Is het nou een mens of is het nou God? Ja, ik weet eigenlijk niet. Nee. Nee, zo niet. Ik heb geen mooie Jezus voor u. Maar ik heb een Jezus voor u die hard gewerkt heeft. Hard gewerkt heeft. Er staat in de Bijbel, er is me voor het eerst opgevallen. Dat de Heer Jezus, dat hij en hij groeide, staat er. En hij werd krachtig, hij groeide op, hij werd krachtig. En hij was aangenaam voor God en mensen. Hij werd krachtig. Denk erom, als je een zoon van de timmerman bent, dat je hard moet werken. He, dat je bomen moet kappen. Dat je hout moet hakken. Dat je stenen moet bikken. Dat het zweet kost, dat je een gebruind gezicht krijgt door de zon en de wind. Geen vrouwelijke weken schim. Maar gewoon een mens, maar wel met wonden en striemen, zo'n Jezus. Met een geschonden lichaam, met een gebroken lichaam. Begeert u hem? Ik ken iemand die hem zo begeerde. Zo afschuwelijk als hij eruit zag, hangend aan het kruis. En dat was de moordenaar aan het kruis. Ja, die had niks meer te begeren. Die keek alleen in een gapende hel. En toen luisterde hij, Vader vergeef het hun, zijn medekruiseling. En toen las hij dat bordje, de koning der Joden. En toen vielen de schellen van de ogen. En toen mocht hij in hem, die kruiseling, hij mocht hem als zijn koning gaan erkennen. Heere, denk aan mij. Die begeerde hem zo geschonden als hij eruit zag, zoals hij was. Want hij zag niet naar het uiterlijk van Christus, maar hij zag naar het hart van Christus. En hij hing aan de lippen van Jezus, Vader vergeef. En daarom doet hij een beroep op Jezus. Heere, denk aan mij. Geloof is het zo anders zien dan met je ogen van je hoofd. Geloven dat is zien met de ogen van je hart. Geloven dat is vooral lezen en luisteren. Naar het botje, de koning der Joden, en luisteren naar zijn smeekstem, Vader vergeef. Hangen aan zijn lippen. Dat is Jezus, de man van smarten, van een andere kant bekijken. Ja. Weet je wie het ook zag? Niet alleen die moordenaar, maar de bruid zag het ook. De bruid het hooglied. Weet je wat die bruid zegt? Mijn liefste is blank en rood. Rood, ja, rood van zijn eigen bloed. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Ja, maar zo is hij mijn liefste geworden. En hij draagt de banier van zijn liefde boven 10.000. En die nou het middelpunt is van het vaderhart. Die werd nou het mikpunt op Golgotha. Waar al die pijlen van de toorn van God en van de Satan op hem afkwamen. En juist dat mikpunt, blank en rood, dat is nou het middelpunt van mijn leven geworden. De bruid zag het ook. En Johannes die zag het ook. Hij zegt, woord is vlees geworden, de vlees geworden God. En de massa zag het niet, de heidenen kenden hem niet. En zijn eigen volk heeft hem niet aangenomen, maar, zegt hij, het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dwars door de sluier van zijn mensheid heen, dwars door zijn geschonden gestalte en zijn gedaante heen, zien wij zijn godheid schitteren. Zien we zijn liefde stralen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heer Jezus is net als een edelsteen. Een edelsteen zit vaak in de erts. En als je dan de buitenkant ziet, die bovenlaag, dat is heel normaal. Dus dat is gewoon een steen. Je denkt hem weg te werpen. Maar je weet niet wat je wegwerpt. Want je werpt een edelsteen weg. Alleen je ziet het aan de buitenkant niet. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Geen gestalte. Maar met ogen van het geloof ga je er doorheen zien. Ga je hem zien, wie die is. Zijn hart zien. Het is net als bij de tabernakel, kinderen. De tabernakel was het zo. Als je van een afstandje keek in de woestijn bij Israël, die tabernakel, huis van God, huis van goud, maar dat zag je niet. Als je die tabernakel van een afstand zag, dan zag je alleen maar een wit linnen gordijn eromheen. Linnen afrasteringen, omheining. En daarbinnen zag je dan het huis van God en daar waren tachasvellen over het huis van God heen gegaan. En die tachasvellen, dat waren zeekoeienhuiden. Nou, dat was een grijzige kleur. He, dus als je van een afstand keek naar het huis van God, de tabernakel, dan zeg je dan wat een saaie kleur. En niks aan. Nee, maar wacht even. Dat is de buitenkant. Dat is de gestalte, dat is het eerste indruk. Nee, dat is niet imponerend. Maar kom nou eens verder, ga nou eens mee met de priester. Langs het wasvat en langs het brandofferaltaar. En ga nou eens dat heiligdom in. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, zegt David. Nou zie ik iets van zijn liefde en zijn schoonheid. Het is allemaal goud wat er schittert. Als je dan eenmaal in dat huis komt, dan zie je zilver en koper en goud en prachtige kleuren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar dan zie je het van de binnenkant, van de andere kant. Niet alleen maar vanuit de vette, vanuit de buitenkant. Zo is met de dingen van God ook. Zo is het ook met de Zoon van God. Jesaja beschrijft het als de buitenkant is. Nee, dan zeg ik van, dan heb ik er geen trek in. Dan is het voor mij verborgen. Jezus als een verborgen persoon. Nou ja, voor deze ene keer dan. Als je begrijpt wat ik bedoel in deze context. Hij is verborgen voor je ogen. Als je alleen maar de buitenkant ziet. En maar als je naar de bij mag komen als zondaar, je mag voor hem knielen, je mag hem leren kennen. Ja, dan zie je pas iets van zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En dan wordt hij steeds groter. Dan ga je met de bruid zeggen, Psalm 45. Schoonste lied van de koning. Dat wil ik gaan zingen. Gemeente. Ik begon met een vraag. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft daar nou van harte amen op gezegd? Wie heeft nou zijn handjes en zijn armpjes om de hals van het Lam van God gelegd? En als je zo in hem mag gaan geloven, dan wordt dit smartelied, want dat is het, Jesaja 53, een smartelied, dan wordt dat smartelied jouw hartelied. En eens wordt dat lied dan omgezet in een loflied. Voor de troon, gij man van smarten. U bent geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. We gaan zingen. Psalm 88, dat is een onbekende psalm. Vers 1 en 11. We gaan het proberen. Psalm 88, vers 1 en 11. Zullen we eindigen met een dankgebed. Wie zich buiten de schuld praat, kan nooit tot genade komen. Heren, we hebben vanavond gehoord dat Jesaja zegt, wij. Zo'n heilige man, zo'n groot in uw koninkrijk. Hij was niet beter. Heeft zichzelf leren kennen. Als een man met onreine lippen. Ook ik. Anderen, maar ook ik. De schuld ging niet buiten zijn deur om. Hield hij niet buiten zijn hart. En daarom was de genade voor hem ook zo groot. Heren, als u nou vanuit uw hemel vanavond kijkt naar de Maranatenkerk, hoe kijkt u dan naar ons? Hoe wordt er vanuit de hemel naar ons hier gekeken? Ziet u dan allemaal gelovigen? Ziet u dan, o Vader, harten die zich uitstrekken naar uw Zoon? Ziet u dan handen die de Zoon, het kruis, de kruispaal omklemmen? Of gaat het aan onze deur voorbij? Omdat we onze handen op onze rug houden. Omdat we onze handen in de zakken houden. Heren, u komt zo dikwijls op bezoek. Maar we zijn zo vaak niet thuis. O God, we willen u bidden, zegent u dit woord aan ons hart. Opdat ook wij zien dat de kruiseling mogen zeggen, ja, ik, ook ik. Ook ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dank u wel, Heere Jezus, u die het meest om uw inwendig schoon te roemen zijt. Uiterlijk, maar uw hart, dat vonkt en spat van zondagsliefde. Wij willen u danken voor deze dag. Leer ons zo, o Heere, leven naar Pasen om uw lijden recht te betrachten. En gaat u met ons mee deze week in. Wij dragen elkaar op aan de troon van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Voordat wij het laatste lied gaan zingen, wil ik eerst nog een enkel persoonlijk woord spreken tot onze broeder Bontebal. Ik heb er al op gewezen in het gebed en het is ook afgekondigd dat hij vandaag voor het laatst is als diaken. En hij zal ook nog, voordat we het slotlied gaan zingen, nog een enkel woord tot u richten. Nico, een voorlopig afscheid van de kerkenraad en over een enkele maand, over een paar maanden van de gemeente. Wegens vertrek naar het zendingsveld. Ja, het is een korte tijd geweest in de kerkenraadsbank. Als diaken, werker bij de ophaaldienst. Maar het had toch wel ook iets meer in zich dan alleen maar geld ophalen. Een korte tijd, en toch niet te kort. Ik moest denken in de Bijbel aan de figuur van Filippus. En ik vond eigenlijk wel een klein beetje dat Filippus lijkt op jou. Een van de 7 diakenen, maar hij is eigenlijk maar zijdelings diaken geweest, Filippus. By the way. Filippus, die had 4 maagdelijke dochters die profeteerden. Nou, de eerste is er al. In Handelingen 6 lezen wij dat hij diaken was, maar al spoedig gaat Filippus de grens te buiten, zijn grenzen te buiten, over de grenzen en over zijn grenzen heen. En dan komt hij terecht in Samaria, waar hij prediker wordt, waar hij gaat prediken Jezus Christus. En hij gaat zelfs dopen als diaken. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar hij doet dat rustig. Hij gaat over de grens heen naar de stad Samaria, predikte Christus, maar hij was ook niet te goed om niet alleen bij grote steden te werken, maar ook om die enkeling die uit Afrika kwam, de kamerling uit Moreland, om die op de weg die woest was, de weg van Gaza die woest was, om daar het evangelie aan uit te leggen. Nou, in zekere zin zou je kunnen zeggen, die weg die gaan jullie nu betreden. Een weg die woest is. Naar Afrika. Een weg in de wildernis. En dan zie je dat Filippus voor de kamerling, de Ethiopische, de minister uit Ethiopië, dat hij een medewerker mocht zijn aan de blijdschap van die man. En ik denk dat dat eigenlijk, ja, voor jou van toepassing is. Vanuit het vertrek van het diakenambt het evangelie brengen in het buitenland, zoals Filippus dat mocht doen. En uiteindelijk viel de knecht weg en mocht de kamerling met blijdschap zijn weg reizen, omdat de koning in zijn hart gekomen was. Je voel je geroepen om door de meester om dat evangelie ook in Malawi te mogen brengen. Ik geef je 4 voorlopig, want de tweede helft van mijn toespraak komt over een paar maanden. Ik geef je voorlopig 4 V's mee. 4 V's. Want het gaat over het ambt. Je hebt er maar kort in gezeten. En ik zal ook een kort woord proberen te spreken. Je hebt er maar kort in gezeten. Maar laat het alsjeblieft een tijd geweest zijn van constructief. Het is jammer al zou het erg tegengevallen zijn. En al zou het frustratie hebben opgeleverd. Daarom geef ik je 4 V's mee. Dat is de eerste V van verwondering. Dat God nog mensen roept. Roept in het ambt. Je hebt ook al een opvolger. Verwondering. Dat ambt, daar stel ik me niet zoveel van voor. Maar ik verwonder mij dat God mij wil inzetten. Hier of in het buitenland. De verwondering. God roept. En God roept mensen in zijn dienst. De tweede V van vreugde. Vreugde over de genade die je mag ontvangen om te arbeiden. Waar het ook is. Iets van die vreugde moet erin blijven. Want anders dan moet je, dan gaat het niet goed in de gemeente. Als de vreugde weg ebt uit het ambt, kan je beter bedanken. De verwondering, de vreugde, de derde V is de V van vertrouwen. God doet het. God doet het hier, maar ook via de GZB. God roept, hij zal het doen en hij geeft de kracht. En de vierde V is de V van verwachting. De verwachting. Dat korte poosje hier en straks voor langere tijd in Afrika. Je mag verwachting hebben van de roepende en de zendende en de belovende God. Het is allemaal niet te vergeefs, al is het dan een enkel jaar geweest. De vrucht, die is voor God en daar zal hij zelf voor zorgen. Nou, neem dat mee, verwondering. Vreugde en een beetje vertrouwen en veel verwachting. Ik geef u nu het woord en dan zullen we straks staande het laatste vers zingen.
Als eerste bedankt. Ik wil het hebben over de twee V's die mij hier in de gemeente zijn opgevallen toen ik hier diaken mocht zijn. Ik heb dit 2 jaar gedaan en ik wil het eigenlijk hebben over de V van vreugde. Als je als diaken hier mag dienen, dan is dat inderdaad fijn om te doen. In de tijd heb ik een heel aantal dingen meegemaakt waarvan ik denk het is soms goed om dingen te delen. Bijvoorbeeld wij als diaken doen 80 plus bezoeken en op het moment dat je dan bij een oudere dame komt en die vertelt van: ik zou nog zo graag een keer aan het avondmaal deel willen nemen, maar mijn lichaam, het gaat gewoon niet meer. Maar ik bid nog wel elke dag voor de gemeente. Dan doet dat goed. En ook op het moment, weer iets heel anders. Op het moment dat je ziet dat een echtpaar elke week of elke 2 weken iemand uitnodigt van de echo en om ze bij ze te laten eten. Of als je bij een weduwe komt en je ziet dat een deur vol hangt met kaarten van mensen die mensen gestuurd hebben uit onze Maranatenkerk. Dan is dat iets waar we veel vreugde voor mogen hebben. En dat heb ik dan ook wel mogen ervaren. En dat compenseert soms wel eens de urenlange vergaderingen die daar ook bij horen. De broeders van de kerkraad ben ik ook dankbaar voor wat ze geweest zijn. Ik heb daar in een hele hoop mooie mensen ontmoet. En speciaal de broeders van de diaconie. Dat is jammer en pijnlijk dat ik daar afscheid van moet nemen. En toch ga ik afscheid nemen om een andere taak op me te nemen. Ik ga samen met Jolanda, zoals u waarschijnlijk gehoopt hebt, ga ik naar Malawi toe. Om daar de kerk daar weer te dienen. En ook in dat proces heb ik heel duidelijk de hand van God gemerkt. En
Dat wil ik graag met u delen. Van tevoren hadden wij een aantal punten waar we erg tegen opzagen. Je wordt aangenomen bij de GZB en dan zit je toch te denken van ja, en nu, hoe nu verder? We moesten een thuisfrontteam oprichten, dat was natuurlijk. We moesten zorgen voor, met het thuisfrontteam, voor een stuk, hoe gaan we de financiën rondkrijgen? En als derde een heel praktisch punt, maar toch wel een belangrijk punt, dat was, we hadden een huis en dat moest ook verkocht worden. En om te beginnen met het eerste thuisfrontteam, meer dan de helft van de mensen die hadden zich, voordat we ze gevraagd hadden, hadden die zich al aangeboden bij ons. En daarin konden we de hand van God echt zien, dat God daarin hielp. Als ik verder kijk naar financiën, in november hebben we hier onze eerste startavond gehouden. En na die startavond werden we uitgenodigd door de centrale diaconie. En ook hier zorgde God weer. Want we hebben uiteindelijk de toezegging gekregen dat de centrale diaconie garant wilde staan voor een aanzienlijk bedrag, mocht dat nodig zijn. En als laatste dan ons huis. Het bord te koop heeft nooit in de tuin hoeven staan. Binnen 2 weken was het verkocht in deze tijd van crisis. En het zijn maar kleine dingen, maar toch denk ik dat het goed is ook dat we zien dat in kleine dingen God mensen gebruikt natuurlijk. Maar dat we daarin wel de hand van God mogen zien. En dat is echt, ja, voor ons geeft dat een enorm stuk vertrouwen. Ook een stuk vertrouwen richting de toekomst. We gaan toch een taak doen. In Malawi, een van de armste landen ter wereld, dat geteisterd wordt door honger, door een ziekte als AIDS, armoede. En we mogen daar een organisatie op gaan bouwen die als taak heeft om de kerken toe te rusten. En toe te rusten met een speciale doelgroep, namelijk een hele grote groep, een groep van meer dan 1 miljoen mensen die volledig onbereikt is, namelijk de moslims. Wat we daar gaan doen, dat betekent dat we in gesprek gaan met de kerken, een stuk workshops geven, literatuur beschikbaar gaan maken en ook gaan wij zelf proberen daar om in contact te komen met de moslims, om daar de boodschap van zonde, maar vooral ook de boodschap van vergeving en redding, om die daar te brengen. Afgelopen maandag zijn we begonnen met onze echt onze voorbereiding. En dat is dan ook de reden dat ik hier het amp neerleg. Op dit moment zijn we bezig met een acculturatiecursus bij het HKI in Utrecht. Na deze weken, dat is een drietal weken, na deze weken volgen nog een aantal weken van intensieve taalstudie. Omdat we het Chichewa moeten leren. Na de taalstudie zullen we nog een veiligheidscursus volgen en een cursus bij de Stichting Evangelie Moslims. En dan is het al juli en dan zullen we in begin juli uitgezonden worden. Waarschijnlijk zal dat gebeuren op zondag 5 juli in de avonddienst. En we zijn dankbaar dat we tot hiertoe gekomen zijn. We gaan voor meer dan 6 jaar de Maranatha-kerk verlaten om voor u een hand en een oog te zijn in Malawi. Maar omdat we ook gaan werken aan het front, hebben we u hard nodig. Uw meeleven, maar vooral uw meebidden. Wanneer we er zitten, zullen we ons misschien eenzaam voelen. Losgescheurd van familie, vrienden en u als gemeente, en daardoor hebben we uw steun hard nodig. Maar het gaat ook vooral om ons werk, natuurlijk naar onze moslimnaasten toe. Dus we willen u vragen of dat u ook met ons mee wilt bidden, want dat zal hard nodig zijn. En wanneer u denkt aan gebed voor uw zending, vergeet dan ook de andere mensen niet die ook van hieruit of aan onze gemeente gebonden zijn. Mensen als Corine Verdoold of Erwin en Lisette Kind die zich aan het voorbereiden zijn. Dominee Snaters, maar ook bijvoorbeeld iemand als Simon van der Vlies die enorm veel denkwerk verricht bij de GZB. Neem die mee in uw gebed. Als laatste wat onszelf aangaat. Wij gaan proberen 6 keer per jaar een nieuwsbrief te sturen en onze website bij te houden. Aan het eind van deze dienst zal de eerste nieuwsbrief worden uitgereikt. En onderaan elke nieuwsbrief hebben we een strookje gemaakt met er onze gebeds- en dankpunten. En onze vraag is of dat u die zou willen afknippen en in uw Bijbel willen stoppen, zodat u met ons mee kan bidden. Want zoals het vroeger, eeuwen geleden al in de tijd van Mozes ging, in de strijd met Amalekieten, wordt de strijd uiteindelijk niet beslist op het front zelf, maar wordt de strijd beslist op de berg, biddend. En daar vragen we u voor. Alvast bedankt en God zegen daarbij.
Wij willen nu gaan zingen uit Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd. Psalm 118, vers 11 is de slotzang. De zegen van de Heere gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.